Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is donderdagavond 29 oktober en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers.
Denkend aan de Vuelta zie ik brede pelotons traag over oneindige snelwegen gaan. Rijen ondenkbaar groene olijfbomen en kale puncheurs die elkaar naar het leven staan. Vandaag was zo'n typische Vuelta-dag. Een Spanjaard en een Colombiaan vooruit, een peloton breed over de weg en een kapstok die nog in elkaar gezet moest worden. Oké, dat laatste was een persoonlijke strijd die met het koningskoppel Renaat en José in één een stuk makkelijker werd. Maar voor de rest was alles zoals het hoorde. Het peloton kabbelde voort, maar het venijn zat hem in de staart. Maar echt in het puntje van de staart. Sam Bennett testte gisteren, net als de rest van het peloton, negatief. Maar er is één ding dat wel is overgesprongen de afgelopen dagen. Het Spaanse temperament. Lang leek hij zijn tweede overwinning deze Vuelta binnen te hebben. Maar de Zidane in hem bleek in aanloop naar de finish te sterk. Een kopstoot en heel wat overleg later ging de overwinning naar Akkerman en de wijn naar mij. Gefeliciteerd, Jonny Cerise.
En nu is het chaos. Ja, op dit beeld. Maar Bennett met Morkov nu. En dan op dit beeld. Akkerman rechts in beeld. Bennett midden door. Bennett wint de etappe. Pakt zijn tweede. Het is Ierland aan het feest.
Ik denk Thijssen derde of vierde.
Knap vijfde, van Gerben Thijssen. Onoverzichtelijke sprint. Maar dan toch weer dezelfde winnaar als in de vierde etappe. Sam Bennett pakt zijn tweede in deze ronde van Spanje.
Misschien eens kijken straks van bovenuit.
En wie was daar de man die daar die kwak uitdeelde? Of die naar een halve kopstoot verkocht? Was allemaal niet erg kosher. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France.
Sit right next to you. Jonne, wat een ontluisterend einde van deze dag was dit.
Ja, jij kwam binnen?
We zaten op de WhatsApp en ik had je al het wijntje gestuurd.
Ja.
Met een klinkend wijntje. En toen kwam ik binnen. Ik dacht, nu gaan we het krijgen.
Wacht eens even. We zijn nog helemaal niet bij dit puntje in de agenda. We zijn eerst nog bij het puntje, we moeten over ditjes en datjes praten.
Ja, maar dit kan ik toch niet laten lopen?
We gaan zo meteen, kunnen jullie elkaar even hier goed over dwars zitten.
Ja, is waar.
Ik wilde eerst even zeggen, Jonne citeert hier gewoon Hendrik Marsman, hè,
ja,
in de intro.
Ja, is mooi.
Herinnering aan Holland.
Ja.
Ik dacht dat jij meer van de Russen was.
Ja, maar om hier nou allemaal Russische gedichten gaan voor te dragen, dat verstaat niemand. Dus ik denk, doe het een keer in het Hollands.
Als Vlasov nog een keer een etappe pakt, Russisch gedichtje?
Dan wil ik, dan kan ik Sologub nog wel een keertje erin gooien.
Vlasov associeert zichzelf toch niet echt meer als Rus? Het is niet, toch niet meer...
Kazak?
Ja.
Tartaar?
Ja. Oh nee, verdomme. Ik zit in de war met Sivakov.
Ja.
Die vindt zichzelf meer een Fransoos.
Echt?
Ja.
Pavel.
Ja.
Sivakov.
Ja.
Ja? Ja, Vlasov is nog wel echt... vind ik nog wel een...
Ja, je hebt
nog wel een echte Rus.
De hele Astana-ploeg, die zitten allemaal in Italië, hè, de hele tijd. Dus niet echt... Ik romantiseer dat heel erg. Dat ze net als in de tweede X-Men film, waar Wolverine zo in de sneeuw opgroeit. Zo zie ik het hoofdkwartier van Astana voor me. Met William Stryker, die experimenten doet op renners. Ja. Maar ja, dat is helemaal niet zo.
Nee, voortdurend trainen in de sneeuw. Sneeuwketting om de bandjes.
Ja.
En gaan.
Ja, maar het is gewoon Italië.
Is goed, ook zo.
Maar we even terug naar de agenda. We kregen twee bedreigingen deze week. Dat ging heel goed.
Ja, jeetje, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt.
Ja. En het ging niet eens om dat wij Wilco Kelderman tekort hadden gedaan. Wat ook sommige luisteraars vonden. Maar het ging gewoon om totaal andere dingen. Eentje was in de podcast Neutrale Kijkers.
Hele leuke podcast.
Ja, dat is een podcast over voetbal. Ja. Ook van Dag en Nacht Media met Jordi Amali en Peter Muurman. Mm-hmm. Jij luistert altijd. Hè,
ik luister altijd. Ja.
En daar ging het erover dat het Valencia-bestuur een mariachi-band achter zich aan heeft. De supporters die hebben dus een mariachi-band ingehuurd om achter het bestuur aan te gaan. Want ze zijn zeer ontevreden over het bestuur.
En gewoon, terecht.
Gewoon de hele dag.
Ja, nee, de hele week.
Gewoon echt
Ja? Wat vet zeg. En
waar het bestuur ook gaat, ze worden achtervolgd door een mariachi-band die speelt.
Wat vet zeg.
En toen was de vraag aan de presentatoren van deze podcast, achter wie zouden jullie dan een draaiorgel aan willen sturen? Mm-hmm. Dat is gewoon een Nederlands variant natuurlijk van een mariachi-band.
Ja.
En toen zeiden ze, ja, achter Willem en Tim van de Rode Lantaarn.
Ja, niet Jonne, achter Jonne.
Niet achter Jonne.
Ik werd gespaard.
Ja, want jij had je gehoor nog nodig om te kunnen monteren. Zeiden ze, wat ik fideel van ze vond.
Ja, dat vind ik wel sympathiek, ja.
Ja. En wat ervaarde jij dit als een bedreiging, Tim?
Nou, dit is toch de eerste bij wie ze dat te binnen schiet over wie zij ontevreden zijn.
Ja, maar in their defense zeiden wel, ik denk wel, ze zochten een podcast die mensen die hier goed mee om zouden kunnen gaan.
Nou, dan hebben ze aan mij de verkeerde.
Ja, even, ik trek de grens bij het draaiorgel. Daar zou ik serieus echt agressief van worden, denk ik.
Maar wat is het verschil tussen een mariachi band en een draaiorgel? Is dat?
Nou ja, draaiorgel vind ik van die zeikende jammermuziek de hele tijd.
Ja, een draaiorgel is verschrikkelijk.
Maar mariachi band zou ik wel vrolijk van worden, hoor. Als dat, ja, misschien na een week niet meer. Maar
ik kan niet helemaal een voorstel maken.
Zal ik even een stukje mariachi laten horen?
Nee, als je wil, graag.
Nou, heerlijk toch?
Oh, verschrikkelijk.
Ik zou hier wel gelukkig van worden. Jij niet?
Nou, ik moet zeggen dat ik wel 1 à 2 seconden dacht, oh, lekker. Mm-hmm. En na 20 seconden dacht ik, oef, oor aids. Mm-hmm. Dus ja, nee, ja.
Nou, helder. Ja. Blij dat ze jou gespaard hebben. Het was niet de enige bedreiging die we hebben ontvangen.
Ja, de tweede.
Onze vlag is gejat.
Ja, hier hing dus in de studio een hele grote rode lantaarnvlag. Ja, ligt hier sowieso een hele hoop rode lantaarn paraphernalia in de studio.
Langzaam nemen we het hier over.
Ja, een tekening van Nairo Quintana. Hilaire van der Schuren hangt hier. Mathieu van der Poel.
Want terecht.
Maar het is ook een vlag van de rode lantaarn. Kregen we vandaag een mail van Mark Hirsch. Mm-hmm. Zonder I. Mark Hirsch. Ik wil jullie vlag helemaal niet, schrijft hij. En ik ben erop gebrand om hem zo snel mogelijk te retourneren. Maar ik heb een verzoek. Zo werkt chantage nu eenmaal. Zouden jullie willen overwegen om wielerkenner, schrijver, blonde god en redacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries, eens uit te nodigen in jullie podcast? Dat is mijn enige verzoek. De vlag verkeert in goede staat. Ik vouw hem dagelijks even uit en op. In de bijlage vinden jullie een foto als bewijs met de krant van vandaag.
En niet zomaar een krant, hè?
Maar die vlag is dus hier ontvreemd uit de studio door iemand die zichzelf Mark Hirsch noemt.
Ja.
Maar jij weet toch wie hier allemaal in de studio zitten? Wie heeft dit gedaan?
Nou, er komen hier echt heel veel mensen in de studio.
Ja,
en
dit
zal een Groene Amsterdammer redacteur of zo zijn geweest die dit heeft gedaan.
Mm. Walgelijk.
Maar ja, ik weet niet direct wie. Maar ineens dacht ik vast Jan van Tienen van de Speld podcast.
Oh, denk je? Oh, ik dacht aan die jongens van podcast over media eigenlijk.
Oh.
Die verdenk ik.
Nou, het is sowieso hommeles in podcastland.
Het is hommeles in podcastland.
Ja, maar dan de neutrale kijkers zijn dan toch ook verdacht?
En ook iemand van
die hebben ons toch ook al bedreigd?
Ja, dat is waar. Maar 2 bedreigingen in 1 week voor dezelfde podcast?
Ja, ik vind... Nou, ja. Ja, het is toch juist als je er eenmaal lekker in zit. Als je eenmaal iemand bedreigt...
Dat zou kunnen.
Dan ga je door met bedreigen. Je gaat niet zeggen van... Ah, ik bedreig die een beetje en die een beetje.
Maar de bedreiger weet kennelijk niet dat Joost de Vries al 2 keer in onze podcast heeft gezeten.
Ja, en hij zit hier nu ook. Maar hij heeft gewoon geen microfoon.
Dus gekneveld.
We hebben aan het verzoek voldaan. Ja.
Hij zit hier zonder microfoon. Hij gekneveld met een handdoek voor zijn mond.
Ja,
hij kan niks zeggen.
Een appel in zijn mond.
Ja, en we geven hem alleen maar terug in ruil voor onze vlag.
Ja, inderdaad, oorlog is oorlog.
Goed,
maar in de categorie slechter nieuws nog.
Ja, diepe teleurstellingen.
Geen Tour Down Under.
Ja, dat was vandaag het nieuws. Geen Tour Down Under en geen, hoe heet die andere? Santos? Nee, dat is Santos.
The Great Ocean Shark Attack, Cadel Evans.
Cadel Road Race.
Is gonna eat you down. Ja.
Ja.
Ja, ik vind het wel heel zuur eigenlijk. Ik vind het een heel fijne manier om langzaam dat wielerjaar weer in te rollen. Zo'n einde van het zwarte gat aan de horizon. Zo'n zonnetje dat langzaam opkomt.
Ja, en dat kangaroos.
Ja, inderdaad, koala's. Ja. Hebben we nog meer clichés over...
Nee, maar dit is altijd, ze doen toch altijd bij Tour Down Under... laat ze toch ook altijd de renners met baby kangaroos en koala's knuffelen?
Echt? Dat ken je
die foto's niet?
Nee?
Nou, moet je eens opzoeken. Moet je googlen op Tour Down Under renners baby koala.
Dat ga ik zeker doen.
Ja. Ze doen zelf ook niet moeilijk over de clichés.
Nee, precies. Maar dit is natuurlijk wel echt een... dit schetst hier komen twee problemen samen. Probleem 1 is natuurlijk dat dit eigenlijk de eerste koers is van het nieuwe wielerseizoen. Die wordt gecanceld. Wat natuurlijk een beetje alvast een schaduw legt over het volgende seizoen. We hadden gehoopt dat alles anders zou zijn in 2021. Nou, dat valt vies tegen. En het tweede is natuurlijk dat wij hebben het afgelopen jaar voortdurend de Wilunga Hill-theorie gedebiteerd. Namelijk dat de oorzaak van alles, van alle ellende in 2020 terug te herleiden is naar het feit dat Richie Porte niet won op Wilunga Hill tijdens de laatste Tour Down Under. En het is een beetje de vloek van Wilunga Hill geworden. Zo noemen we hem ook wel. Maar die kan dus ook dit jaar, 2021, niet ongedaan gemaakt worden.
Genoeg gevloekt. De bond tegen vloeken.
Maar dit schept toch een probleem voor ons. Want wat gebeurt er nu? Blijft de Wilunga heel deze overeind? Omdat hij niet kan worden hersteld? Of gebeurt er iets anders? Wat denken jullie? Wat is jullie gedachte?
Het normale keert pas weer terug als Richie Porte gewoon weer wint op Wilunga Hill.
Ja, dat vrees ik ook een beetje.
Dus wachten gewoon daarop.
Ja.
Maar dat moet dus dan 2022 zijn.
Ja, ja, is niet anders.
Porte is de jongste niet meer.
Mijn enige hoop is, maar dit is wel hoge filosofische wiskunde, is dat we hebben natuurlijk gezegd dat alles anders wordt als Richie Porte niet wint op Wilunga Hill. Je zou kunnen zeggen dus dat hij in 2021 wederom niet wint op Wilunga Hill en dat dus weer alles anders wordt. En misschien dat anders wel weer normaal is.
Min plus min is plus.
Min of min.
Nee, ja. Min keer min, toch? Of
ja.
Min plus min.
Nee. Oké. Okay. Verzoek tot rectificatie.
Ja, ik vind het een mooie theorie.
Onze mailbox was weer heerlijk vol deze week. Er zaten heel veel leuke dingen in.
Ja.
Van genoten. Eentje kwam van Ahmed Karimi. Die schreef...
Uit Californië.
Uit Californië?
Ja.
Nou, wat leuk. Hij schreef... Ik kon mijn oren niet geloven toen Jon in jullie laatste uitzending... het volgende zei over kale wielrenners... tussen aanhalingstekens, je hele leven fucking lelijk. Dat is blijkbaar wat John heeft gezegd. Als een kaal medemens kan ik jullie verzekeren dat het niet alleen door EPO komt en het zeker niet fucking lelijk is. Dat zegt mijn vrouw tenminste. Volgens de hoofdsponsor van de ploeg van Mathieu van der Poel is 80% van de kaalheid erfelijk. Bovendien, het grootste gedeelte van de mannen krijgt vroeg of laat met kaalheid te maken. Dus Jonne, maak je borst maar nat.
Ja, nee, ja, dat klopt, heb ik gezegd. Ja, Het gaat bij het is meer de combinatie. Dat sprinkhanenlichaam en dan die EPO-kaalheid, waarbij dat begint dan. Ja, waarbij ze vaak nog wel aan de zijkant zo'n reepje hebben waar ze dan halstarrig gaan vasthouden. Ja, er zijn een aantal voorbeelden. Ik vind Valverde is zo'n voorbeeld. Ja, je ziet hem niet zo vaak zonder helm, maar dan doet hij hem af en denk je, oef, Alejandro.
Oh, ja?
Ja. Heb je dat nooit?
Ik hoorde daarover gesproken. Dat was vandaag een. Karsten Kroon en met wie doet hij het nu?
Steven Kleikers of
Sander Kleikers. Precies. Ja, die hadden het dus vandaag ook over Valverde. Dat hij steeds krommer ging lopen. Heb je dat meegekregen? Of heb je op de bel gekeken?
Ik heb op de bel gekeken.
Ja, hij verandert langzaam in Dan Martin.
Nou, moet wel gezegd worden, Valverde is echt snel oud aan het worden. Want wij zijn...
Hij is al heel lang heel oud.
Nee, maar ik bedoel gewoon, als je het vergelijkt met de beelden van Valverde aan het begin van zijn carrière. Dat was echt een Spaanse Adonis. En nu is het gewoon...
mannetje.
Maar niet alle... Bij sommige mannen staat kaalheid heel mooi. Maar bij toch de wielrenners met het sprinkhanenlichaam is het dan toch een facet dat ze... fucking lelijk maakt de rest van hun leven. Ja, het spijt me, Ahmed.
Jonne neemt er eerst niks terug. Is er nog meer verzoeken ter rectificatie, Jonne?
Ja. Van Wilder.
Ja, en daar schaam ik me een beetje voor.
Ja,
Tim Jacobs die mailde ons in de heerlijke aflevering van zondag 25 november.
Oktober.
Oktober. Ik vond het met name het hele Sunweb-analyseverhaal heel prettig. Maakte Jon een kleine, haast onzichtbare verspreking. Waar ik graag een verzoek tot rectificatie voor indien. Toen jullie overgingen op de Vuelta en het vroege uitvallen van Ilan Van Wilder, van Wilder, benoemden, mompelde Jon redelijk zachtjes Party Animal. Dit moet echter Party Liaison zijn. Jonne verwees namelijk naar de waanzinnige film Van Wilder Party Liaison, waarin Tara Reid en met name Ryan Reynolds schitteren. Van Wilder feest niet alleen veel, hij organiseerde de feestjes, vandaar Liaison. Ah. Ik heb moeite met het woord, maar dat klopt wel. En daarom mompelde ik het ook. Ik verwees daar inderdaad naar. Ik ben ook fan van die film. Het is een van de weinige films naast Wedding Crashers die ik ooit heb gekeken.
Eigenlijk alles van Visconti, toch?
Ja, alles van Visconti. Ja. En het is echt een klassieker in het genre. Dus ja, ik had dit moeten weten. Waarvoor dank, Tim Jacobs. Hier, zie je? Neem ik gewoon terug.
Ja.
Maar alle oude, dikke, kale mannen met springkaan lichamen zijn...
Dus jij rectificeert dit.
Ja. Elon Van Wilder, Party Liaison.
Ja.
Zo zal het voortaan, zo zal die voortaan bekend staan.
Ja.
Goed, we hadden er ook nog een van Agen Tjalsma. Die schreef: donzige bankzitters. Na jullie verhitte discussie over de strategie van Sunweb Badendas en dan vooral de antifragiliteitstheorie van Willem. Nou ja, vooral van Nassim Taleb, toch? Kon ik het niet nalaten om ook een duit in het zakje te doen. Ik ben het eens met Willem dat antifragiliteit, oftewel robuustheid in het wielrennen, essentieel is. Maar ik ben het er niet mee eens dat het bij Sunweb mis is gegaan doordat ze te fragiel waren. Sterker nog, ze hebben in mijn ogen verloren omdat ze te lang robuust probeerden te blijven. Doordat Badendas en de Stelvio beide opties probeerden open te houden, hebben ze inderdaad met zowel Kelderman als Hindley nog een kans op de eindzegen. Maar tegelijk laten ze deze dag de individuele winkans van zowel Jai als Wilco C. kelderen. De einduitslag, tweede en derde in het eindklassement, is ook typisch voor een zeer robuuste strategie als ploeg, maar te weinig vertrouwen in elke afzonderlijke optie om er op tijd één te laten vallen ten bate van de ander. Het doet denken aan de befaamde tridenten van de mobbies. Meestal leidt dit tot 2 of 3 top 10 noteringen en de winst in het ploegenklassement, maar niet tot eindwinst. Toegegeven, in het geval van de mobbies komt dit waarschijnlijk doordat geen van de kopmannen de ander het licht in de ogen gunt. Maar het resultaat is hetzelfde. Kortom, om een grote ronde te winnen, moet je als ploeg robuust genoeg zijn om te kunnen reageren op allerhande pech en vormfluctuaties. Maar er moet op tijd 1 optie gekozen worden die voorrang heeft op alle anderen. Iets wat Sunweb deze Giro verzaakt heeft te doen. Groetjes, Agen.
Mooi. Laten we het daar zo meteen nog even over hebben. Want we weten daar meer van nu we de beelden uit de ploegleiderswagen hebben kunnen zien.
Ja.
Maar niet...
Voordat we iets gedronken hebben.
Inderdaad. We gaan niet over koers praten voordat
tijd voor een trippel.
Ja, ja, precies. We krijgen een heel leuk pakketje opgestuurd van Milky Road Brewery. Zo, dat vind ik dus een moeilijk woord. Brewery.
Mm-hmm. Kun je dat 1 keer doen? Maar 1 keer, voor de liefhebber.
Milky Road Brewery.
Brewery, al dus de man die een jaar lang in de VS heeft
gewerkt.
Brewery, gast.
Brewery. Sepp Koes, breng me nog wat voor de brewery. We kregen een tropische verrassing opgestuurd. Namelijk de Rocket Mango.
Een soort punica-oase.
Een tropische verrassing. Ja, oh, dan moet ik altijd denken aan Frank de Boer. Die toen Danny Hoese bij Ajax kwam, sprak van een tropische verrassing. Wat echt heel raar was, aangezien Danny gewoon uit Limburg kwam.
Zo'n super racist.
Ja.
Mooi.
Echt schandalig.
Had een kleurtje, Danny Hoese. Dus ja. Dat was gelijk de tropische verrassing in de ogen van Frank
absurd.
De Boer. Maar goed, dit is een Spicy Mango IPA. Hij ziet er geweldig uit. Rocket Mango. Er staat heel groot Elton John staat voorop. En
ja, die... Rocket Man.
Ja, Rocket Man. Met een aantal mango's om zich heen. Het is zeer eclectisch.
Dan moeten we hem denk ik als Rocket Mango uitspreken.
Rocket Mango, Rocket ja Mango. Precies. Dus Ramon en Saskia van Milky Road Brewery schrijven: het is een goed bittere IPA, waardoor we extra benieuwd zijn naar de reactie van Jonne. We kunnen zijn smaakpapillen nu al horen knisperen.
Nou, ik hou van bittere IPA's. Hè? Ja. Het zijn die bruine, donker, dubbel bok. Dat vind ik echt niet te beffen. Maar dit, ik ben benieuwd.
En mango?
Mango ben ik groot fan van. De mango, dat is echt een goede vrucht.
Jongens,
dat is absoluut een goede vrucht.
Proost op de Vuelta Ciclista a España.
Ik zie dat jullie een nieuwe opener hebben, Tim.
Ja, die hebben we vorige keer gekregen.
Bijzonder.
Ja. Die is mooi, hè? Die hebben we gekregen van die Funky Falcon.
Oh,
dat is
een
Jonne's favoriete. Nou,
leuk. Sympathiek, hè?
Leuk. Ja. Heel goed. Oké, nou, Jonne, neem even een slokje. Ja. Ik geef je eerste reactie. Voor Ramon en Saskia.
Heerlijk. Echt een lekkere IPA. Goed bitter met een vleugje fruitigheid.
Wow, hij is wel bitter inderdaad. Dat duurt gewoon 3 seconden voordat die bitterheid naar je toe komt gewandeld.
Ja.
Eens proeven.
Gadverdamme.
Wow, gaan we dit weer krijgen? Zo makkelijk dit. Dat is zo makkelijk
mij,
om.
Geef mij maar een lekkere heftige bruine trippel, jongen.
Ja, we proosten nu al de Vuelta, maar laten we nog heel even over de Giro hebben, want ik vond het heel vet dat we gewoon.
We zijn er nog niet over uitgepraat.
Nee, maar het was toch heel vet dat we ineens in die documentaire door Sunweb zelf uitgebracht konden we gewoon zien wat er in de ploegleiderswagen besproken werd.
Ja, vond ik heel leuk. Ja, oprecht. Ja. Nee, oprecht. Ik vind het heel leuk. Ik vind het echt een enorme toevoeging. Dat Sunweb is natuurlijk heeft in het verleden ook al vaker echt leuke en goede docu's gemaakt. En soort en mini-portretjes en dat soort dingen. Dus ze staan er best wel onbekend. En ik had al gezien dat ze hiermee bezig waren. Dus ik keek er erg naar uit om hem te kijken. En ik viel niet tegen, want het ging over de laatste week van de Giro. Het was echt boeiend.
Ja, je kon dus zien wat er in de ploegleiderswagen besproken werd. Dat was eigenlijk het coolste.
Ja.
Dus ook de tactiek.
Ja, het is altijd natuurlijk een beetje de vraag, wat hebben ze niet laten zien? Hè? Of wat mogen ze niet laten zien?
Ja, gewoon van, ik kots op Wilco Kelderman. Ja. Hebben ze niet laten zien. Nee. Raap je naar beneden, zo spuug uit.
Dat komt misschien nog een keer.
Maar hier zag je in ieder geval vrij duidelijk, vond ik, dat ze zaten met de ploegleidersauto in de gevreekte etappe op de Stelvio naast Wilco Kelderman. Ja. En wij dachten allemaal, ze gaan nu voor Jai Hindley, ze rijden weg. Toet, toet, zwaaien.
Groetjes. Kelderman. Ja, succes bij Bora.
Maar ze zeggen eigenlijk wel, ja precies, ze zeggen eigenlijk wel, ze zijn heel aardig tegen hem. Ze zeggen ook van, Jai heeft honger. We moeten hem dingen gaan brengen. We komen zo terug. Wanhoop niet, Wilco.
Ja.
En dan rijden ze bij hem weg. En Wilco Kelderman zien wij allemaal op tv. Die maakt op dat moment dat beetje soort wegwerpgebaar. Mm-hmm. Boze wegwerpgebaar. Dus ik denk dat het nog steeds wel vervelend voor hem was. Maar het was niet zo dat hij helemaal in de steek werd gelaten door zijn ploeg.
Ik denk dat Kelderman dat gevoel daarvoor al had. Dat Kelderman wou gewoon namelijk dat Hindley bij hem bleef.
Mm.
En toen dat niet gebeurde, toen dacht ik, ja, wat de fuck gebeurt hier nou? Ik heb de roze trui. Ik ben hier naartoe gekomen als kopman.
Sta 3 minuten voor.
Ik sta 3 minuten voor. Wat maak je me nou?
Ja, en er kwam bij, gisteren was extra time koers. Met Wout van der Aert en Jan Bakerlands, heb je dat gezien?
Nee.
En Paul Herreigers en Sven Nys. En die analyseerden, die gingen ook in op deze docu. En ik vond het heel interessant wat Van Aert zei. Bakerlands had sowieso een interessant perspectief, vond ik sowieso, op het hele gebeuren. En die zei, ik vond er zijn een aantal, de keuze die Sunweb maakt voor Hindley, snap ik. He, dus hij zei, want als je in de ploeg bent, en vind ik zeer te prijzen. Want als je zegt, wij zijn de ploeg die jonge gasten een kans geeft. Dan is dit zeg maar de proof of the pudding. Namelijk dat je bereid bent om die jonge gasten ook daadwerkelijk een kans te geven om zo'n koers te winnen. Dus hij was wel kritisch over dat Hindley vervolgens niks probeerde op die slotklim.
Mm-hmm.
Maar Van Aert zei ook wel iets heel interessants. Want die had het namelijk over, die zei ja, het probleem is, zij kunnen dat wel uitleggen op dat moment. Ze zeggen van, we moeten even naar Hindley, want die heeft gevraagd om een gelletje en een bidon. Maar bij Kelderman komt dat nooit zo aan. Die nuance gaat allemaal verloren. Want die zit vol aan blok te rijden daar. Daar komt amper iets binnen. Dus de enige boodschap die hij onthoudt is, wij zijn weg naar Hindley toe. Dus je kunt wel zeg maar daar een genuanceerd beeld bij brengen over wat ze bedoeld hebben te zeggen en wat ze hoe ze hoopten dat het overkwam bij Kelderman. Maar feitelijk is natuurlijk wat Kelderman ziet en hoort is gewoon heel primair. Gewoon een auto die heel hard van hem wegrijdt. Omdat zijn voormalige knecht in één keer vooraan zit.
We peren hem. Dat is het enige wat hij hoort.
Ja, dat is precies. Ja. En dat vond ik het interessant om te horen van hoe dan een renner dat op zo'n moment ervaart. Ja. Want daar gaat het natuurlijk om. Want dat is het. En zij zeiden ook, allebei zei, ik weet zeker dat Kelderman daar echt een klap van krijgt. Ja. Dus dat hij echt op dat moment een minuut verliest. Alleen door alleen door wat daar gebeurt.
Dat gebeurde ook. Ja. Dat zagen we.
Dus het is niet helemaal rechtgebreid, Tim.
Oh nee, dat wilde ik helemaal niet zeggen. Maar het was wel interessant om het erbij te zien.
Ja, maar het is zeer, zeer aan te raden, toch? Wat waren jouw, wat vond jij verder opvallen uit in die docu?
Dit was wel het belangrijkste moment eigenlijk. Hier was je het meest benieuwd naar. Maar ik vind ook, het is wel goed als je dit soort beelden ziet, want je krijgt genadiger opvattingen, vind ik, van zo'n ploeg. Ja. Dan als je het allemaal zelf gaat invullen. Als ik het in mijn hoofd ga invullen, dan is het echt het grootste addergebroed wat er in zijn wielerpeloton rondrijdt, wat Wilco Kelderman in de steek heeft gelaten.
Ja.
Toch?
Nou,
zat er verder nog iets in?
Nee.
Dat is belangrijk.
Nee, dat is gewoon leuk. Het is echt leuk om te kijken.
Ja.
Je bent er ook zo doorheen. Dus.
Wij kregen hem op WhatsApp doorgestuurd. Waar kan ik hem kijken eigenlijk?
Gewoon op YouTube.
Op de YouTube?
YouTube's.
Okay,
als je daar trouwens toch bent, dan moet je ook even de Tour de Tietema kijken. De nieuwe afleveringen. Laat ik even een tipje geven tussendoor. Die zijn namelijk bezig met hun challenge om waren bezig met hun challenge om tijdens de Giro van het startpunt van de Giro op Sicilië terug te fietsen naar Nederland. In dezelfde tijd als dat de renners zouden doen over alle etappes van de Giro. Ze mochten fietsen als de renners aan het fietsen waren, zeg maar.
Oh ja.
En Waaronder dat ze op een gegeven moment over een enorme Alpenreus, waar het keihard sneeuwt en min 5 is, moeten fietsen. En serieus, ik heb echt weer genoten. Ja, echt, de vrienden van de Tietema kun je er prima bij hebben.
Ja, zeker. Mooi. Heel erg leuk. Heel
en
leuk.
Als je toch op YouTube zit,
ja, dan zit je daar lekker.
Ja, als je dan toch op YouTube zit, typ dan ook even in.
Mariachi bent.
Mensen die tegen een glazen deur aanlopen, dat is echt hilarisch. Ja. Kan ik echt, als je even niet lekker in je vel zit, gewoon 20 minuten kijken naar mensen die tegen een glazen deur aanlopen. Of weer helemaal het mannetje.
Of vliegtuigen die landen op korte landingsbanen. Dat is ook heel erg leuk. Ja, goed.
We dwalen af.
Ja, laten we naar de Vuelta gaan. Slecht nieuws. Op het front van het dumulisme. Toevallig de voorzitter van het internationale comité der dumulisten hebben hier aan tafel zitten.
Frank Heine.
Frank is de voorzitter. Jij bent penningmeester.
Ja, nou weet ik niet hoor. Misschien algemeen bestuurslid zou ik zeggen. Zonder portefeuille.
Maar Willem, ik zie aan je wenkbrauwen hoe je ze nu optrekt dat jij het interpreteert als Dumoulin gaat volgend jaar de Tour winnen. Dit.
Dat is natuurlijk prima hier koffiedik in te kijken. Ik was wel teleurgesteld. Maar ik vind het ook niet. Ik dacht, hoe moeten we dit nou duiden? Volgens mij is het wat overschatting van zichzelf en ook overschatting van de ploeg om hem nu in de Vuelta tot kopman te bombarderen. Ze hebben de verwachtingen wel heel hoog gelegd. Ook gezien de rest van zijn wedstrijdprogramma en het feit dat hij er toch 4 jaar uit is geweest in totaal. Ja. Was het wel echt overvraagd om te verwachten dat hij hier zou gaan winnen.
Ja, aan de andere kant, die laatste week in de Tour was wel erg goed. Met die tweede plek in de tijdrit.
Maar wat is sindsdien?
Zijn prestatie op het WK was ook niet slecht.
Nee, verre van. Was goed.
Dus ja, ik denk dat ze het bij de ploeg hoopte. Ik denk dat hij het zelf hoopte. En wat ze ook zeiden van toen hij er doorheen zakte, communiceerde de ploeg van we willen niet dat hij naar huis gaat, want daar kan ten eerste nog van nut zijn voor Primoz. Maar ook met het oog op volgend jaar. Hij heeft gewoon toch echt wedstrijdkilometers nodig. En daar schrok ik eigenlijk het meeste van.
Ja.
Dat dus ook niet meer gaat eigenlijk.
Nee. Nou ja, volgens mij was de conclusie, ze hoopten dat hij zou herstellen door hem wat rust te gunnen in de koers. Weet je, dat hij even niet hoefde mee te werken en een paar dagen eigenlijk gewoon lekker in het peloton kon mee fietsen. Maar volgens mij was de conclusie, hij herstelt gewoon niet. En daarom hebben ze daartoe besloten. Ja, wat het probleem is, het betekent, denk ik, voor de dumulisten weer een winter van twijfels. Hè? Dus stel je voor, hij was na de Tour of na het WK gestopt. En dat was einde seizoen. Dus had het ook aangekondigd als zodanig. Van weet je, we stoppen nu. Dan had ik een hoopvol gevoel gehad. Dan had ik gedacht, hij is nog niet terug op het allerhoogste topniveau. Maar daar gaat hij wel komen. En wist ik toch een beetje weer met het chagrijn in mijn lijf.
Zijn
als
er al weglopers? Dus mensen die hun lidmaatschap opzeggen, die niet meer elke zondag komen, zeg maar. Maar nog 1 keer per maand of zo. Of zeggen dat er hervormd moet worden. Nou, is er al een schisma?
De Zoom call afgelopen donderdag was wel een stukje leger.
Ja.
Ik kan me dat wel voorstellen hoor. Het was een beetje klap op klap, vond ik. Want hij reist daarna af om de Vuelta te winnen, zeggen ze. Daarna zeggen ze, oké, dat gaat niet lukken. Hij gaat voor etappe-overwinningen. Daarna was eigenlijk plan C, dan kan hij toch wedstrijdkilometers in de benen krijgen. Maar zelfs dat lukte niet.
Mm-hmm.
Dus dan kom je op een gegeven moment dan maar afstappen. Nou, dat plannen A, B en C niet gelukt zijn.
Ja.
Bedoelt dat er eentje dat je zegt van, nou, is een beetje vermoeid. De Vuelta winnen gaat niet meer lukken.
Ja.
Nou, oké, dan hopen dat hij misschien een goede tijdrit kan rijden. Maar dat hij zelfs te vermoeid is om gewoon die wedstrijdkilometers te maken, vind ik wel erg.
Je hebt je lidmaatschap opgezegd, merk ik.
Nou, ik vind het allemaal een beetje vege tekenen aan de wand. Maar ja, ik ben ook iets meer dan Willem. Ben ik altijd geneigd om er maar het slechtste van te denken, omdat dat dan kan meevallen.
Ja, ja, maar ik weet niet of ik er per se iets slechts. Kijk, het kan natuurlijk gewoon dat hij moe is en op is. Ik baal gewoon vooral van het soort van de mentale staat waarin het dumulisme daarmee wordt gebracht. Namelijk dat je in plaats van een hoopvol het zwarte gat in te duiken, dat het nu weer omgeven is met twijfels. En dat vind ik gewoon, dat is natuurlijk niet fijn. Ook voor hemzelf niet.
Ik wou het zeggen, vooral voor hemzelf. Hij zit mentaal.
Nou, ook voor hemzelf. Hè. Het is ook voor ons. Zou dat ook niet onderschatten?
Ook voor hemzelf. Mentaal heeft hij toch veel voor de kiezer gehad.
Ja.
En het lijkt er toch op dat hij wel een piekeraar is. En ja, als je dan zo de Vuelta verlaat, terwijl je met die ambities komt, inderdaad wat jij net zegt, Tim. Elke keer een stapje terug en dan lukt het niet. Ja, dan gaat hij in ieder geval een winter in, misschien wel weer met twijfels. In plaats van met goede moed. Ja,
weet je wat hij moet doen? Hij moet eens even hier komen zitten. Hier op de stoel.
Dat zou echt goed zijn.
Gewoon even op de bank bij de jongens.
Dan gaan we het gewoon een uur lang niet over wielrennen hebben, maar gewoon over allerlei andere dingen in het leven.
Ja. Over tuinieren. Ja. Kom gewoon lekker bij ons over tuinieren praten.
Gaan we festivals.
Gewoon live een Montidon aflevering kijken. Daar wordt knapt iedereen van op.
Wijntje erbij.
Aanstaande vrijdag trouwens de laatste afleveringen van dit seizoen. Oh, als het zwarte gat nog niet diep genoeg is. Zo. Ook Montidon is voor dit jaar alweer klaar.
Dus laatste Gardener's World.
De laatste Gardener's World op de BBC.
Oeh, dat is wel een heel zwart gat. Ja. Waar ze normaal gesproken natuurlijk heel bedrijvig mee zijn. Bij.
Nou jongens, met de kosmische snelheid zijn we aangekomen bij de etappe van vandaag. Het was een schitterende vlakke rit. Ja. Het was wel een beetje zo de typische Vuelta-rit, weet je wel? Gewoon over van die provinciale wegen waar je 80 mag rijden.
Het is wel echt schitterend dat jij de eerste, 150 kilometer hebt gekeken en ik de laatste 7,7.
Ik denk dat ik
de better end of the deal heb in deze.
Ja, ik heb echt een onnodig deel van deze etappe zitten kijken. Lekker achterover geleund. Beetje kijken naar hoe die renners over die lelijke wegen rijden. Nou, het waren wel mooie beelden. Maar ik heb dus net de finish gemist omdat ik hier naartoe onderweg was. En die heb ik achteraf teruggekeken.
Voor alle mensen die nog zitten te wachten op een antwoord van Tim. Zakelijk gezien, had vandaag dus eventjes 3 uur de Vuelta gekeken.
Ja, inderdaad. Als je geen antwoord op je mail had gehad vandaag, dan komt hij hierdoor.
Ja,
het is allemaal de schuld van Aritz Bagés.
Ja, dus hij was dus al vroeg gevlucht van 2 renners maar liefst. Ja. En wat voor renners, jongens. So. Aritz Bagés van Rural Seguros RGA.
Op een gegeven moment.
En Juan Felipe Osorio van Burgos.
Op een gegeven moment was het koningskoppel Renaat en José. Wat echt een feest is om naar te luisteren. Zelfs ik ben regelmatig bij mijn moeder om wielrennen te kijken. Want dan is mijn dochtertje daar en dan kan ik rustig kijken. En mijn moeder, zelfs mijn moeder is fan. Maar zij gingen vandaag dus op een gegeven moment hadden ze het over het palmares van deze 2 renners. Ik denk dat ze een kwartier over hebben gehad. Terwijl ze niks hebben gewonnen. Eentje was, een van de 2, ik weet niet welke, was 50 geworden in de Ronde van China 1. Niet de Ronde van China 2, want het zijn 2.
Nee, dit is een Bagés waar je het nu over hebt.
Ja. En daar hebben ze echt heerlijk lang over uitgeweid. Dat het palmares wel, was nog niet indrukwekkend. En de kans dat er nog wat bij ging komen was klein.
Ja.
Maar er was wel iets. En het was echt heerlijk om naar te luisteren.
Ze waren wel te lekker van het nemen. Als ze in beeld waren, gewoon even een beetje de camera aankijken. Een beetje poseren.
Ja, maar daarvoor rijden ze toch in de kopgroep. Dit is de enige reden waarom deze jongens vooruit zijn gestuurd, toch? Nou, publiciteit.
Ja, wat dan jammer voor ze was dat eigenlijk de koers vandaag in het teken van iets anders stond. Namelijk de verjaardag van 3 renners.
Oh ja.
Dat is toch, en niet zomaar renners.
Nee.
Martin Salmon. Emiels
Martin Salmon, het is toch in Australië, of niet?
Martin Salmon. Emiels Liepens.
Liepens, ja.
Ja. En?
Die later nog een belangrijke rol in de etappe speelde. Ook.
Ja, gewoon een goede sprinter.
En Primoz Roglic.
Ja.
In zijn Ninja Turtle pak.
Of lag Liepens? Ninja Turtle pak.
Nu je het zegt,
ik moest de hele tijd denken, waar doet me dit aan denken?
Hij heeft het zegt.
Hij heeft dus de wonderlijke combinatie. In rijdt hij nu mee rond van de groene trui. De Slovaakse kampioenstrui. De
gele accenten.
Ja, Jumbo-Visma pak. En gisteren presteerden ze dus om daarin 3 verschillende kleuren groen te verwerken. Dus de fiets, het Bianchi groen had een... het is de Celeste.
Ja.
Dat was de fiets. En dan hadden ze een groen stuurlint. En dan had hij weer een andere kleur groen shirt. Maar ik zat heel te denken, nog. Waar doet me dit dan denken? En ik dacht, het is gewoon een Ninja Turtle.
Heel vet. Ja, dankjewel Willem.
Ja, dat is de associatie.
Ja, ik was ook naar op zoek van...
En dan die blauwe. En dat is Donnie, volgens mij. Donnie, Donatello.
De blauwe is Leonardo.
Leonardo.
Dan is het Leonardo.
Jezus.
Wie is Donatello dan?
De paarse.
Oh, ja, dus
met de stok.
Leonardo dan. Ja.
Ja, Leonardo heeft zwaarden.
Ja, nou, daar deed hij me aan denken.
Heel vet.
Ja. Ja.
Maar het ging natuurlijk vandaag allemaal om de sprint. En daar keek ik ook heel erg naar uit. Want jullie hadden echt, echt skin in the game vandaag.
Skin in the game, ja. Wel een fles wijn. Ja, ik had natuurlijk echt gezegd die woensdag-etappe hoeven niet... of die donderdag-etappe hoeven niet te kijken en niet te voorspellen. Want dat is appeltje-eitje voor Sam Bennett.
Nee, broda.
En toen zei Jonne, ik zet wel een flesje wijn op dat het Pascal Ackermann wordt. En God, dat werd wat.
Dat was genieten.
Gaan we even terug naar Emil Stierpins.
Ja.
Want het is eigenlijk zijn schuld dat ik nou wij naar jou moet
ja, hij reed dusdanig in de weg.
Ja.
Dat Sam Bennett even ging koekeloeren van hey, wat doe jij hier?
Wat zit er onder jouw oksel?
Ja, en dat deed hij dusdanig enthousiast dat hij wel heel dichtbij met zijn hoofd bij de neus van Liepens kwam.
Ja.
En
twee bodychecks achter elkaar.
Ja, kopstoot wel.
Ja, het was wel echt iets meer dan een duwtje, hoor.
Ja. Ja. Maar ja, dan komen we weer bij de discussie. Ik vind het wel goed dat dit nu gebeurd is. Maar ja, in de Giro is dit is dit ook een aantal keer gebeurd. Door, ik denk, FDJ.
Nou, maar dit was wel echt obscene, zeg maar.
Ik zag het en ik dacht, oef, ik... Zou hier wel aan een disqualificatie denken. En dat is niet alleen
het ook meteen,
omdat ik dan een fles wijn van Willem kreeg. Plus het feit dat hij dan eerst nog even proefde van de winst. Zelf genoegzaam wat appjes stuurde. Een aantal emoticons.
Zeker, zeker.
Om zijn emoties te weergeven. Mm-hmm. En dat hij ook met dezelfde...
Panache.
Ja, besmuikte rotkop binnenkwam. En dat hij toen... Hij kon het niet geloven.
Maar Sam Bennett sprintte dus wel echt iedereen eruit gewoon vandaag. God, het ging niet veel harder dan de rest.
Ja, was wel sterker. Ja.
Maar hij deelde
tijd om zijn handen omhoog te steken. Dan heb je meestal overtuigend geworden.
Ja.
Ja, nee, maar ja, heftig. Ja, hij wordt dus gedisqualificeerd en terecht. Maar wat je zegt inderdaad, er wordt nog steeds vaak met twee maten gemeten. Of met heel veel verschillende maten in het peloton. Maar ik vind dit een terechte disqualificatie.
Ik ook.
Disqualificatie, ook al kost het me een fles wijn.
Lefevre was er vast mee eens.
Mm. Nou,
dan kunnen we naar de website die ik heb opgericht, jongens.
Namelijk?
Heeft Lefevre al aangifte gedaan, .nl? Ja.
Ik citeer Patrick. What a bullshit. He was in his lead out and the track rider want to pull him out of it. But we know already a long time the incompetence of the UCI VAR safety first.
Ja.
Ja.
Wat zou Patrick hier nou mee bedoelen?
Totaal over zijn theewater.
Is het je mee eens?
Ja, ik weet het niet. Ik was redelijk mild tot die laatste twee woordjes. Die safety first. Dan denk ik, dit is wel echt obscene eigenlijk, toch? Dat je safety first durft te schrijven als soort van commentaar op wat hier gebeurt. Want
ja,
je kunt kwaad zijn over het niet eens zijn met de beslissing of wat dan ook. Maar die beslissing wordt genomen. We disqualificeren mensen om de sprint veiliger te maken. Daar is toch iedereen het over eens.
Ja.
En we hebben het vaak over de hypocrisie die hiermee gepaard gaat. Het is natuurlijk de hypocrisie terug te herleiden op zijn aanval op Groenewegen. Nadat Groenewegen Jacobs in de hek had gereden. En met alle gevolgen van dien. Maar Jezus Christus, man, deze man. Wat moeten we hier nou mee?
Uitnodigen.
Ja.
Hij moet even met ons naar Gardener's World komen kijken. Gewoon even lekker op die stoel hiernaast.
Wijntje erbij.
Even wijntje erbij. Beetje ontspannen.
Maar jij zei, ik vond het wel interessant. Wij hadden hier namelijk voor de uitzending een discussie over. En toen zei het is ook, wat noemde je het nou? Het is ook een beetje een shtick aan het worden. Dat hypocriete, bozige. Als mijn renners iets doen, is het prima. En als iemand anders zijn renners het doet, is het verschrikkelijk.
Het is een beetje Mourinho.
Ja,
beetje
ja
denk je typetje, dat? Ik denk dat het een beetje typetje spelen is. Ook gewoon een beetje om zo te laten zien hoe erg je voor je renner staat. Ook een beetje om andere renners te verleiden. Als je wilt dat ze naar Quickstep komen. Yeah. Kan je zeggen, moet je eens kijken hoe ik voor mijn renner sta.
Ja, dat is wel waar. Ja, het is een beetje dat in-group, out-group denken.
Ja.
Mooi jongens.
Wolfpack.
Nee. Wolfpack idee. Wolfpack.
Nee, die ziet Tim nu niet, maar die trekt een heel vies gezicht.
Ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vind het echt stuitend dat je safety first durft te zeggen als een van jouw rijders wordt gedisqualificeerd.
Een kopstoot geeft tot twee keer toe.
Ja.
Maar Lefevre is toch zeg maar de Richard Plugge van de Koning? Of zit hij ook echt in de auto?
Lefevre is meer de... Ja.
De zeeman?
Nee, meer de Gandhi. Gewoon de alom vertegenwoordigd. Hij is een soort... Ja, er zit een beetje Patrick Lefevre in iedereen.
Ja, ook in Gandhi.
Ook in Gandhi, zeker. En hij is helemaal zen en verlicht. En hij houdt van hete moeders. Dat is ook belangrijk.
Waarom zeg je dit, Jonne? Want het voelt een beetje lukraak zo.
Ja, je moet even, dat hebben we volgens mij vorige keer getipt.
Even ze vind ik leukjes.
Even ze vind ik leukjes
op Twitter kijken.
Maar goed, we eindigden dus met de volgende uitslag. Dus Sam Bennett werd gedisqualificeerd. Daardoor won Jonny Surprise.
Ja.
Van Bora Hansgrohe. Gerben Thijssen werd tweede van Lotto Soudal. Ja. Dat is echt leuk voor hem. Want die jongen is vorig jaar, ik weet niet of jullie dat nog weten, maar hij is echt heel zwaar gevallen tijdens de Zesdaagse van Gent.
Nee.
In het Kuipje. Ja, hij was heel heftig. Ik zou, er zijn allerlei beelden van, maar het is zo'n klassieke valpartij op de baan, zeg maar.
Oh, ja.
Dus hij werd geschept en ging over de kop. Volgens mij zwaar gevallen, ook een aantal hersenbloedingen gehad.
Jezus.
Het leek er lang op dat hij niet meer terug zou keren in het profpeloton. Maar dus dit is volgens mij in dat opzicht weer de eerste keer dat hij weer zijn neus aan het venster steekt.
Ja, hij was eerder deze eerste sprintetappe was hij ook al redelijk goed.
Een ereplaats.
Ja, ereplaats vijfde of zo.
Ja, maar nu zat hij er echt dichtbij.
Ja, mooi.
En dus dat is heel goed. Tof en ook leuk, want Max Kanter van Sunweb, ook weer een jonge gast.
Ja.
Wordt derde.
Ja. Dat is gewoon wel een. Dat is leuk aan de Vuelta, zeker in de sprint.
Ja.
Zie je altijd weer de een beetje, toch een beetje de B-garnituur. Maar in dit geval zijn het dus veel jonge gasten die opstaan. En Kanter en Thijssen zijn dan wel echt mennekes om in de gaten te houden.
Echt, hè?
Nou.
Overigens kennen jullie ook, dat is mijn associatie dan weer, de volkszanger Gerben Thijssen?
Nee,
maar waar Gerben is geweest, was het gegarandeerd een superfeest.
Oh, kan je die meezingen? Want dan kunnen we hem zo even draaien.
Gerben, ja, we kunnen wel even een stukje horen. Nu hebben we toch de tijd. Wacht even. Wil je lekker horen?
Ja, zeker. Ja, absoluut. Het klinkt een beetje als een draaiorgel.
Ik zag je achter in de discotheek staan. En dacht, hé, waar kom jij nu weer vandaan? En die zei, kom bij mij. Ik keek eraan en ik was meteen van slag. Ze was zo lekker en ik wist niet wat ik zag. Kom jij maar hier. Jij lekker dier. Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, 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 lekker. Maar als ik langer blijf.
Ja, jongens. Lekker, lekker, zo. Lekker, lekker, lekker.
Pakkende tekst.
Ja, dat is wel lekker. Goed.
Echt lekker, lekker nummer.
Echt lekker.
Dat bleef voor mij ook hangen.
Ik vind het wonderbaarlijk. Ik ben redelijk thuis in de Nederlandse muziek.
Ja.
Maar er is
dit verrast je.
Er is toch nog een genre onder de genres die ik al lang niet meer acceptabel vind. En daar wentelen dan toch nog een aantal mannen zich en die schrapen daar dan toch nog wat centen mee binnen.
Ja,
ja. Oké. Okay.
Ja, de piratenfeestjes.
Ja.
Laten we nog even over de etappe van gisteren hebben. Want
die was natuurlijk veel belangrijker dan die van vandaag.
Ja, dat was mooi.
En dat was wel echt, wat geweldig was dat gisteren. Ik dacht echt, dit heeft alles wat je in een bergetappe wil.
Maar ja. Mogen we beginnen met nogmaals te zeggen hoe fantastisch het is dat er koersen in de herfst zijn.
Ja.
En even wat ik echt een heel mooi moment vond, was dat 10 kilo. Ik kijk dus op de Eurosport Player door de week als ik aan het werk ben. Want die kan ik lekker op mijn MacBookje ontvangen. En dan was 10 kilometer voor het einde, vroeg Karsten zich af: hoe laat gaat de zon hier eigenlijk onder? Met een enige bezorgde ondertoon zat in zijn stem. Want je zag al, de schemering kwam al op. En bovenin stond nog 10 kilometer te gaan. Dus hij was even dacht, oh, we gaan hier in het donker
fietsen. Ja, en 8,5 stijl bergop. Dus het zou nog even duren.
Het zou nog wel even duren. Maar holy, dat is toch schitterend.
Maar ik zeg het al jaren. De Vuelta moet gewoon een maand later dan wat ze normaal doen. Want het zit ook voor ieders gevoel.
Zeg je dit al jaren?
Ja. Voor ieders gevoel zit de Vuelta gewoon te dicht op de Tour.
Ja, dat is wel waar.
Ik moet altijd, ik ben echt een wielerliefhebber. Ik denk dat de meeste mensen dat wel weten. Maar ik moet me altijd toch een beetje opladen voor de Vuelta.
Mm-hmm.
En dan, ja, je moet toch een beetje zin maken. En dat hoort niet.
Ja.
Dus eigenlijk zou je in mijn ogen het WK en de Vuelta om moeten draaien. Waardoor het WK wordt dan door alle renners die de Tour hebben gereden. Dus iedereen is dan echt in topvorm.
Ja.
Die kunnen nog een mooie eendagswedstrijd erbij pakken, wat het WK toch altijd is. En dan een beetje rond deze periode, misschien ietsjes eerder, de Vuelta rijden.
Ja, want je hoopt toch echt dat de hertekende wielerkalender ook, zeg maar, dat soort zo permanente veranderingen heeft. Dus dat we de herfst wat lekkerder beladen met een mooie koers. Ja. Want het is zo mooi.
Ja, maar wat was hier nou? Want deze klim hadden we nog niet eerder gezien in Vuelta. Nee. De Alto de Monchavillo. 8,3 kilometer. van 9,2% gemiddeld. Maar het was ook een soort piste, het laatste stuk waar ze overheen moesten. Een heel smal weggetje waar ze elkaar nog wel in beeld konden zien.
Ja.
Schitterende camerabeelden waar je iedereen zo los zag rijden.
Ja.
Maar wat waren nou de ingrediënten die ervoor zorgden dat deze etappe zo geweldig was? Want dit was echt smullen van 8,3 kilometer toen het begon voor de finish tot het einde. Was het gewoon sensatie.
Ja, wat ik fantastisch vond sowieso, dat is deze berg moet blijven. Want je denkt altijd, weet je wel, hij is steil, dus 9,2% gemiddeld. En waar de Vuelta wel eens de neiging toe heeft, is om dan een te steile bergen te pakken. Waardoor je eigenlijk niet meer echt verschil kan maken. Daar staat gewoon iedereen stil op, zeg maar. Daar komt het eigenlijk op neer. En dit deze was steil en echt pittig, maar ook een soort lopig. Dus je kon ook, je had voortdurend had je plekken waar je verschil kon maken en in de aanval kon gaan. Ja. Het hielp volgens mij ook echt om die berg goed te kennen.
Je bedoelt dat het af en toe afvlakte?
Ja.
Juist, ja klopt.
En dat was zo tof. Het is echt een ideale wielerberg eigenlijk voor een wielerwedstrijd.
Daardoor werd het inderdaad heel tactisch. En ik denk wat het ontzettend leuk maakte, is dat de grote mannen ervoor reden. Dus dat zie je toch best veel eigenlijk, dat de kopgroep kort wordt gehouden.
Ja.
De afgelopen dagen. Zodat de etappe-overwinning er ook nog steeds een rol speelde. Waardoor jongens als Vlaashoff, maar ook Poels nog heel lang echt iets hadden om voor te rijden.
Ja, Roglic zei het ook achteraf. Hè, dat hij de etappe-overwinning heel belangrijk vond.
Ja, en terecht. Want er liggen nog bonies. Het is psychologisch natuurlijk lekker. Dat je daarna gewoon wat te vieren hebt. Maar ja, het was natuurlijk een strijd om de etappe, maar ook om klassement. Ik denk dat ook echt een ideaal ingrediënt was.
Ja.
Samen met wat jij zegt, dat er ook af en toe stukken waren waar je aan kon vallen, waar je kon recupereren, waar je gecounterd kon worden. Ja, dat was schitterend. Ja,
maar
het was
heel mooi. Een van de mooiste etappes in de grote rondes die ik gezien heb dit jaar.
Ik zat ook te denken dat het heel erg leuk is als renners, als je zo'n strijd krijgt, dat mensen terugkeren in de kopgroep. Ja. En dan weer lossen en dan weer terugkeren. Ja. Ja. Als je dat krijgt, want je wil eigenlijk niet een voorspelbare rit waarin dan Ineos begint aan de beklimming en dan springt iemand weg en is het gedaan. Maar eigenlijk wil je dat verschillende momenten zijn waarop de race gedefinieerd wordt. Dus het was gewoon heel erg mooi. Poels eraf, Poels weer terug. Weet je wel, Carapaz leek te moeten gaan breken. Carapaz weer terug. Roglic leek te moeten gaan breken. Roglic demareert. Weet je,
er zijn heel veel subplotten in de etappe. Dat is ook altijd heel mooi.
Maar als laten we dan ook even, om het heel even chronologisch te houden. Want het begon met Mobistar, die op oorlogspad was.
Ja, wat vervolgens Valikant in hun gezicht ontplofte.
Ja, het was alle bal op Mas.
Ja.
Dat had Valverde zelfs van tevoren gezegd. Die zei, we gaan volle bak voor Mas rijden vandaag. En, want die staat nog hoog. En ja, Mas is nog wel oké. Okay, maar die heeft natuurlijk ook wel gewoon een pittige tour gereden. Die is een beetje op zijn Zubeldia's 50 geworden. Je hebt hem niet gezien, maar hij was er wel. En hij werd vijfde. En het lijkt een beetje alsof de koek op is. Maar ik weet niet hoe jullie daar naar kijken.
Ja, want hij zat uiteindelijk niet in het elite groepje wat er overbleef.
Nee.
Net achter Wout Poels.
Ja.
De hele tijd. Ja. Maar het was wel mooi. Ik vond het wel mooi weer Mobistar madness hoor in het peloton. Mm-hmm. Dat je gewoon denkt, jullie hoeven dit helemaal niet te doen. jullie hoeven dit ook niet voor Mas te doen. Jullie kunnen ook gewoon lekker in het wiel van de Ineos blijven zitten.
Nou ja, ze wilden dus ook echt voor de etappewinst gaan. Dus dat was ook de reden dat ze de kopgroep kort hielden. Want het was in principe deze etappe zie je. En dan denk je van nou, dit is lange aanloop tot de eerste klim.
Ja.
Dan een klim. In die aanloop heb je natuurlijk mooi een moment voor de kopgroep om weg te gaan. Op die klim komen de sterkste klimmers boven. En die gaan het dan uitmaken op de slotklim.
Ja.
Maar ja, Mobistar dacht no.
Nee, maar je zou zeggen, dus als we voor Mas gaan, dan zou je zeggen, houd het zo lang mogelijk gecontroleerd op eenzelfde tempo. Maar Valverde liet het echt ontploffen.
Ja, Valverde was de eerste die demareerde.
Die ging echt demareren.
Ja, valt jullie dat op?
Ja.
is dat heel opvallend?
Nou, ja, het lijkt wel alsof hij zich niet zoveel gelegen laat liggen aan teamorders of aan ploeggenoten.
Ik denk dat hij misschien
kan het niet zijn, toch?
Nee, ik denk dat hij even vergeten was wat ze afgesproken hadden. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Hij
misschien
is
zijn oortje het weer even niet.
Ja. Dat zou natuurlijk kunnen, want dit is niks voor Valverde. Nee. Om dan van tevoren te zeggen, we gaan voor Mas. En dan ineens zelf er vandoor te poeven.
Nee. Maar ik ben wel echt blij dat hij weer goed is. Dat hij gewoon meer meedoet.
Hij is in ieder geval goed genoeg om
niet te luisteren naar ploegorders.
Ja, maar ook gewoon om een beetje een koers te maken. Want de dag ervoor zat hij natuurlijk in de kopgroep. Die etappe dat Woods won.
Ja.
Ook ontzettend leuke etappe trouwens.
Verrassend leuk, ja.
Verrassend leuk, omdat Valverde dus in de kopgroep zat. En het peloton niet sterk genoeg was om dat gelijk dicht te rijden. Ja, dan krijg je dus gewoon etappes met heel veel jeu erin eigenlijk.
Ja, nee, dus uiteindelijk bleven over met een groepje van Carapaz, Koes, Roglic, Guillaume Martin, Hugh Carthy, die ook een sterke indruk maakt trouwens, en Vlasov, die weer op de weg terug lijkt. En net vlak daarachter, aan het elastiek eigenlijk al meteen, maar die hield het best wel lang vol, Wout Poels. Die uiteindelijk ook echt de schade heel erg beperkt hield. Echt een mooie, goede etappe gereden.
Ja.
Daar ging eigenlijk om de beurt iedereen een keer aan. Dus Carthy werd gelanceerd op Woods.
Maar Carthy heeft dus ook gewoon de Tour gereden, toch?
Ja.
Heeft hij de Tour gereden?
Ja, die heeft ook gewoon de Tour gereden.
Ja. Ja.
Dat is toch ook een rare kwiebus?
Ja, dat is wel...
Dat is iemand die... Het ging volgens mij voor geen meter in de Tour. Tenminste, hij is...
Hij zal hem wel op reserve hebben gereden. Gewoon.
Ja, maar ja, op reserve. Nee, want dat is dus fascinerend dingetje. Dus maar ik kom zo meteen op de top 20 nog. Maar daar staan bijna... De hele top 20 bestaat bijna alleen maar uit renners die de Tour hebben gereden.
Oh ja. Nou ja, opvallend was ook de aanwezigheid van Vlasov. Ja. Die we vorige aflevering nog verklaarden van nog binnen één aflevering van dat we hem tot grote favoriet hebben. Nee, wat was het ook weer?
Hij was favoriet voor de Giro.
Favoriet voor de Giro. Ja. Stond hij al in de Vuelta, stond hij alweer op achterstand. Ja, precies. Toen we dat bespraken.
Flink ook. Ja. Maar die gaat nog wel stijgen, net zoals Poels. Poels begon ook lekker de eerste etappe van de Vuelta. Begon natuurlijk met 3 bergetappes. Ja. En dan moet je er gelijk staan. En dat werkte voor hun niet zo goed. Maar Vlasov, ik dacht op een gegeven moment, die gaat hem pakken, de etappe.
Ja, hij ging knap weg. En het leek er even alsof het goed ging komen. Maar dat was buiten Roglic en Carapaz gerekend. Want die staken er toch wel weer met kop en schouders bovenuit.
Ja.
En dat was uiteindelijk was dat natuurlijk het mooiste duel van de dag. Op een gegeven moment Koes ging ook nog een keer aanvallen op een heel goed moment. Goed tactisch gespeeld van Jumbo-Visma. Carapaz ging aan, Roglic counterde hem. Carapaz kwam weer bij. Carapaz ging even eroverheen en Roglic counterde hem weer. Het was echt feest om te zien. En toen op een gegeven moment had je zo'n beeld dat ze 15 meter achter elkaar aanreden. Wat me weer even deed denken aan Roglic versus Pogacar in de Tour.
Ja, ja, ja.
Maar Roglic hield het. En dat vond ik ook tof. Ik zat te denken, gaat hij zijn handen omhoog steken voor de streep? Maar hij deed het na de streep. Ja. Alle secondes zijn de moeite. Ja.
En dan zit hij ook ineens weer zo mooi op zijn fiets. Hè?
Ja.
Dan vind ik hem... Dan
Roglic, hè?
Ja, dan is het ineens weer zo'n soort stier of zo.
Maar veel mooier dan...
Onderin de beugels. Echt schitterend. Zoals hij dan naar boven gaat, ja.
Ja, maar op een andere manier dan in de Tour, vond ik.
Ja, ik kan me niet voorstellen.
Wat ik...
Maar, ja, maar het ziet een soort van... Het lijkt alsof hij ranker uitziet, vind ik. Alsof hij meer klimmers lichaam heeft.
Ja, dat is dat Ninja Turtle pak.
Misschien komt door het Ninja Turtle pak. Ja. Maar ik vind ook dat hij agressiever rijdt hier dan in de Tour.
En dat is ook dat Ninja Turtle pak.
Dat is ook... Ja. Maar het is echt heerlijk, toch? Dit is echt een allerleukste Roglic. En dit is natuurlijk wraakgevoelens, weet je, voor de Giro anderhalf jaar geleden.
Ja, Turtle Roglic is jouw favoriete Roglic, dat is duidelijk.
Ja,
welke?
Ja, mutant Roglic.
Even nog heel veel, we kennen elkaar natuurlijk al langer. Maar ik ben toch wel benieuwd naar wat voor vlees ik in de kuip heb hier.
Ja.
Wie is jullie favoriete Turtle?
Die oranje.
Echt? Ja. Michelangelo?
Ja.
Jij?
Met zijn ninjakos.
Ja.
Dan Raffaello.
Lekker, ja, ik ook. Toch, ja. Ja, ja.
Hij had met 2 van die messen.
Ja, zeker.
Dat is die rode, toch?
Met die drietand dingen.
Ja, het is te hopen voor Roglic dat hij geen putdeksel tegenkomt.
Ik moet dus best wel vaak de laatste tijd aan de Foot Clan denken, die in de Turtles zit. Omdat er nu op straat allemaal bij lopen als de Foot Clan. Die hadden namelijk mondkapjes op.
Oh ja.
Dus dan denk ik, ik probeer wel eens, zeg ik tegen iemand, het lijkt net alsof iedereen bij de Foot Clan zit.
Dan lacht niemand.
Zo. Nee.
Matig.
Gelukkig hebben jullie.
Ja, is wel zo. Ja, wat ik lastig vind aan Roglic, en dat wil ik even aan jullie voorleggen. Want hij was natuurlijk supersterk.
Mm-hmm.
En tegelijk vond ik hem ook moe ogen. In de Tour had ik het idee dat er nog een frisser kopje op zat, zeg maar. Maar je ziet wel echt de inspanning in zijn gezicht nu. En we hebben natuurlijk vaker over Roglic als de man in de derde week wat een probleem gaat zijn. Nu heb ik het idee de derde week van deze Vuelta niet per se de zwaarste.
Nee, klopt.
Veel heuvelritten. Volgens mij maar één bergetap die er nog in zit.
Is dit, heb je last van het...
ja, een beetje.
Heb je last van een bittertje?
Een bittertje, ja.
Of is het een mango?
Dit heb ik dus nooit met trippels.
Maar doe jij op dubbels, maar goed.
Ik vind het wel een lekker, biertje. Geef ik ook toe. Nee, maar dus ik ben wel benieuwd. En ook wat die Tour gaat doen. Want in de top 20 nu... alleen Vlasov, Sergio Henao en Cataneo uit de top 20 hebben geen Tour de France gereden. En dat stel ik eigenlijk een beetje gelijk aan. Hebben niet al eerder dit seizoen al een zware inspanning gedaan van 3 weken. En ik vraag me af in hoeverre dit nou van effect gaat zijn op deze Vuelta. Of je nou gaat zien dat deze jongens dan te lang hun vorm moeten vasthouden en dat daarvoor gaan betalen in de laatste,
ja, de laatste week. De enige die echt nog... daar echt voordeel van zou kunnen hebben is Vlasov in mijn ogen. En misschien Gaudu. Die heeft wel de Tour gereden, maar niet heel lang.
Nee, dat is waar.
Maar ja, Gaudu was gisteren ook niet tenderend. Hij was ook niet slecht.
Maar Vlasov wel. Vlasov was goed,
zeker. En dan heb je natuurlijk nog de Carthys en de Dan Martins van deze wereld. Die wel de Tour hebben gereden, maar ja, toch als knecht.
Maar geldt dit niet voor etappes? Carapaz? Die heeft eigenlijk in de Tour ook niet heel erg zijn best gedaan.
Nou, op een gegeven moment wel natuurlijk.
Dus juist de laatste week is hij gaan proberen te knallen.
Ja, maar dat was echt pas in de laatste week. Dus daar kan hij nu een voordeel van hebben ten opzichte van Roglic.
Ja, mijn gevoel was eigenlijk... Vlasov staat wel echt ver weg. Hè? Dus op 6,52. Dus dat is wel echt een end.
Ja, dat lijkt me...
Lijkt me echt te veel.
Dat is te veel.
Maar dat is wel echt, dat is jammer voor hem. Want als hij, stel dat hij nu op 3 minuten had gestaan, dan had ik het wel willen zien.
Ja.
Met een aanvalletje. Hoewel, misschien zou je ook kunnen zeggen, hij mocht gisteren... Nou ja, dat is trouwens niet helemaal waar.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet zo heel goed weet hoe zijn tijdrit is. Er komt natuurlijk gewoon nog wel een flinke tijdrit aan.
Dit is ook een ding. Dit is goed dat je dit aansnijdt, Jonne. Want ik had gisteren dus even naar alle tijdritten gekeken van de top 10.
Ja.
Ja. Slaat nergens op. Roglic is hij kop en schouders de sterkste tijdrijder van allemaal.
Nou,
ja, dat is wel waar.
Dan Martin is ook een topper.
Ja. Dat is zeker waar.
Ja.
Nee, dat is wel waar. Want Roglic gaat gewoon 1,5 minuut in die tijdrit pakken.
Maar ja, dit is meer nog wel. Het is wel weer echt ook een flinke tijdrit.
Ja, maar dit is zo'n... Ja, je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. Maar dit verschilt wel echt groot.
Ja.
Tussen hem en alle rest. Dus dit kleurt de koers natuurlijk ook enorm. Ze moeten, alle anderen moeten. Want ze weten dat ze echt slaag gaan krijgen van Roglic in die tijdrit.
Ja, Carapaz zou wel balen hoor. Die wilde hier wel verschil maken. En die krijgt dus een klein beetje op zijn broek van Roglic.
Deksel op zijn neus.
Ja.
Ja.
Wie hadden wij eigenlijk opgeschreven voor deze etappe?
Nou, ik heb hem. Sepp Kuss had ik namelijk. Die ging namelijk op echt een heel mooi moment aan. Maar dat werd hem niet. Jonne, jij had de pech dat je was een 1 etappe te vroeg.
Ja, ik had een Van Poppeltje. Ik was te vroeg, Tiger Woods.
Ja, echt zonde.
Ja.
Tim?
Hè? 1 etappe te vroeg. Ja, hij is toch niet vandaag gewonnen?
Nee, Woods won 1 etappe te laat.
Woods won dinsdag.
Ja, ja.
Dus je was te laat.
Te laat, ja. Ja, maar Woods was een etappe te vroeg.
Wie is er altijd te laat? Want dan is de Van Poppel metafoor klopt ook niet meer.
Ja, ik moet denken aan Jürgen Reimann, maar...
Vandaag Gerben lekker, lekker, lekker Thijssen.
Is die altijd te laat, ja?
Ja, nou, vandaag wel.
Ja. Ja,
Liedewij van Noord, die hier afgelopen zondag te gast was, die had George Bennett.
Ja.
Die rijdt niet een super opvallende Vuelta, toch? Hij zit wel de hele tijd bij, maar het doet niet heel veel kopwerk.
George lijkt gewoon al een beetje gepiekt te hebben, zo rond de... Lombardije.
Klopt wel een beetje, toch?
Ja.
Er waren wel luisteraars die het goed hadden. Steven Peters, Floris
wie
DB.
Wie had jij, Tim? Ik had Wout Poels. Die heeft ook goed gereden.
Dat vroeg ik net aan je. Ja. Al.
Oh, echt?
Ja. Maar Tim, wie had jij?
Ik had Wout Poels.
En heeft hij goed gereden?
Ja. Maar ja. Hè? Gewoon,
staat wel gewoon 10 in het klassement. Hè?
Ja, hij gaat 5e worden, denk ik, deze Vuelta.
Dat zou zijn beste prestatie ooit zijn in de grote ronde. Volgens mij.
Ik denk dat hij podium gaat eindigen.
Zo, verrassend.
Ja.
Ja, misschien.
Het zou toch leuk zijn.
Ja, het zou zeker leuk zijn.
Maar dus de winnaar Steven Peters, Floris DB, Gijs van Malen, Tom Streefland, Doreen en Tom hadden het goed. Op vriendvandeshow.nl/derodelantaarn. En daaruit heeft de notaris Gijs van Malen gekozen als de winnaar van de voorspelbokaal. En die mag dus in de volgende show de groetjes doen. Vorige week won er niemand. Wel hebben we eindelijk de uitgestelde groetjes van Dendimi. Die won een tijdje geleden. Leek van de aardbodem verdwenen, maar is als een phoenix uit de as herrezen. Zoals ze in Unit 13 vroeger altijd zeiden.
Een phoenix?
Als een phoenix uit
phoenix,
de as herrezen.
Dat is Nederlands voor phoenix.
Ah, oké. Okay. Nou, daar komt hij, jongens.
Dag Tim, Jonne en Willem. Ja, iets later dan gepland toch nog mijn groetjes. Toen ik vol trots vernam dat ik voor de vierde keer al dit jaar de voorspelbokaal had gewonnen, was ik op coronaproeven vakantie in Zuid-Frankrijk. Ja, samen met Maarten en Corneel, die ik bij deze ook de groetjes doe, waren we daar op een fietsgerelateerde vakantie. Dus we hebben daar enkele Pyreneeën-cols bedwongen en ja, voor de rest ook een beetje de Giro gevolgd. En dan ook heel veel onze eigen versie van het Flamme Rouge wielerspel gespeeld. Nu, daardoor hebben we een aantal afleveringen van de Rode Lantaarn gemist, jammer genoeg. En pas bij terugkomst merkten we dat ik de groetjes mocht doen aan jullie. Dus bij deze nog eens de groetjes aan Maarten en Corneel om mee te gaan. Ook aan Seuren, ook een lid van onze Koersfreaks groepje, die ons goed op de hoogte heeft gehouden gedurende de reis van alle andere koersen die plaatsvonden op dat moment. Natuurlijk wil ik ook de groeten doen aan het hele team van de Rode Lantaarn. Wij genieten telkens steeds van jullie analyses. En ja, de bijnamen zoals Ouroboro, Vlugeltje, zijn ondertussen wel ingeburgerd bij ons. Dus mannen, doe zo verder. En ik denk wel dat de man die niet genoemd mag worden, dat hij wel de Giro had gewonnen uiteindelijk. Doei.
Wat?
Nou, jongens.
Lekker, Dimi.
Hoorden jullie ook? Groetjes aan Corneel?
Groetjes aan Corneel.
Ik dacht dat dat gewoon, dat die naam, dat dat gewoon één keer in een liedje was gedaan. Mm-hmm. En dat daarna nooit meer.
Ik heb zeker 4-5 alter ego's die Corneel heeft.
Ik, mocht ik ooit een zoon krijgen, dan ga ik deze wel proberen er doorheen te drukken.
Snap ik.
Corneel.
Snap ik. Dankjewel, Dimi. De volgende voorspelbokaal gaat over de Vuelta-etappe van aankomende zondag. En die gaat naar de Angliru. Befaamde Vuelta-klim. Het is een parcours van... hoe ver moeten we eigenlijk? 109 kilometer, maar een korte rit. Dat is wel leuk. 109 kilometer. 4 beklimmingen erin. Een paar van derde categorie. 2 van derde categorie. 1 van eerste categorie. Nog 1 van eerste categorie. En dan 1 van buitencategorie. Dus dat zijn 5 beklimmingen. Die eindigt bovenop de iconische Angliru. En dat is er eentje dus van 12,4 kilometer. Met een gemiddelde van 9,9%. En dus een steilste strook van 23,5%.
Jezus, ja, maar dat is dus echt... Dit is zo'n beklimming waarin iedereen stilstaat en waarin je niet weg kan fietsen.
Ja, precies.
En wat
is
leuk,
dit ook nou die klim met dat ze aan het einde over zo'n wasbocht moeten rijden? Zo van die ribbeltjes, van dat ribbeltjes asfalt. Dat doen ze soms op dat soort klimmen, omdat dan de auto's niet zo snel... Dat ze grip blijven houden.
Oh ja,
maar dat is super klote om vreemd te fietsen.
Ja,
laatst vorig jaar in Frankrijk eentje gedaan.
Ja, klopt. Ik weet het niet uit mijn hoofd of dat hier is.
Dan ben je al helemaal kapot en dan probeer je en dan krijg je ook nog dat.
Ja. Ribbelen, lekker ribbelen.
Wie heb je ribbelen opgeschreven?
Nou, begin jij maar, Jonne.
Ja, ik zat eerst aan de ontsnapping te denken. En het toptalent Tijmen Arendsman had ik lang staan. Mm-hmm. Maar toen dacht ik 109 kilometer. Ik weet niet of dan de ontsnapping het gaat halen.
Ja, je moet echt, volgens mij, iedere keer als ik de Angliru kijk... dan en ik denk, de ontsnapping gaat het halen, want ze hebben 5 minuten.
Ja.
Dan halen ze het alsnog niet.
Nee, daarom. Dus
je moet zoveel voorsprong hebben. Ja. Wil je daar goed aan de laatste berg komen?
Wie is er nou goed met heel steile stukken en ribbelpaadjes?
Mm-hmm. Ga je van hobbelen?
Het hobbelpaard. Ja, dus ik ga voor Dan Martin. De vader is hier de wens van de gedachte. Nee, de gedachte is hier de wens van de vader.
Ja,
iets in die trant.
De vader is een nicht van de gedachte.
Ja. Het is in ieder geval familie.
En jullie?
Nou, ik dacht Alexander Vlaashoff. Ja, ik heb hem ooit als Giro-winnaar voorspeld. Dus ik moet hier een beetje bij in de buurt blijven.
Ja, mooi.
Hopen dat hij het gaat winnen.
Sluit deze niet uit. Ik ga voor deze voorspelbokaal gok ik op jou, Tim. Maar
dat vind ik mooi. Dit wou ik ook op elkaar kunnen inzetten. Oeh, ik doe een eurootje op Tim en 4 euro op Willem.
Spreid die kansen.
Ja,
ja ik... altijd goed op de Angliru. Alejandro.
Ja?
Ja. Veel ereplaatsen bij elkaar gereden. Volgens mij nog nooit gewonnen. Ik denk dat dit het laatste kunstje wordt van Alejandro.
The last dance.
Ja, bedoelt dit meer niet als van dit wordt nog één keer gloreren. Maar je bedoelt gewoon hiernaast klaar.
Ja.
En nou overlijdt hij.
Nou, ik heb verschillende interviews gelezen waarin Alejandro toch min of meer van in het afgelopen jaar Alejandro toch min of meer hint op het einde van zijn carrière. Omdat hij had eigenlijk gedacht, ik wil nog wel 2 jaar door. Maar hij constateert ook dat hij niet zoveel meer wint. En dat blijkt dat toch zijn voornaamste motivatie is. Dat hij kan winnen.
Ja, heb ik ook gelezen. Maar hij zegt daaraan ook wel weer van, zoals dit jaar wil ik ook niet eindigen.
Nee, precies. Maar dit is dus de ingewikkelde tegenstelling. Dus ik denk dat het een laatste kunstje wordt van Alejandro. Dus waarin hij wint en dan zijn fiets aan de wiel gehangt. Maar het probleem is dat als hij weer wint, dat hij dan feitelijk automatisch besluit om weer 2 jaar door te gaan.
Ja. Oh, ja, ja,
dus,
ja,
dus de vraag is, kan een laatste kunstje van Valverde überhaupt bestaan als dat je voornaamste motivator is?
Ja. Ja, dat is wel dus een...
Wederom niet. Een filosofisch dilemma in deze rode lantaarn.
Ja, ja. Maar weet je wie de laatste keer won op Angliru?
Dylan Teuns?
Nee, Contador. 2017.
Oh, is dat echt de laatste keer? Dat we
dat was zijn laatste kunstje, ja.
En het was het laatste kunstje van Contador.
Echt de laatste kunstjesberg.
En weet je wie toen tweede was?
Dylan Teuns?
Even wachten.
Jonne.
Jonne?
Shit, ik moet dit weten. Waarom weet ik dit niet?
Hij reed voor zijn kopman. Chris Froome. Poels!
Ja.
Poels was toen tweede, jongens.
God. Okay. Ja, sorry.
Okay.
Ja. Ja.
Poels tweede op de Angliru.
Ja, zeker.
Nee, niemand heeft hem genoemd. Nee. Nou, dan zullen we de voorspellingen wel terugzien op Vriend van de Show. Ja. Want daar staat sinds vanavond de voorspelbokaal. Dus je kunt meedoen. En als je wint, maak je dus kans om de groetjes te doen in deze show. En je krijgt eeuwigdurend opscheprecht.
Yes.
Pam, pam, pam. Oh, sorry. U luistert naar de Rode Lantaarn. Gepresenteerd door favoriete bankzitters. Willem Dudok, Jonnes Riese en mijzelf, Tim de Gier. Veel dank aan onze sponsor Canyon. # fiets van de show. Als altijd. Oeh,
fiets van de show.
Ja, dat krijg je. Ja,
je bent zo enthousiast. Die stem slaat gewoon over.
En dank aan de vrienden van de show. Bijvoorbeeld Frank de Jong. Huub Bellemakers. Ja, dat is een echte vriend van de show, hè?
Zeker.
Sam Wallach. Koen K. En André van IJzendoorn.
Ja, maar ook Marco Beentjes, De Leone, Martin Remy, Hanna Schaafsma en Michael Rovers. Ontzettend bedankt aan deze schatten van mensen, onderdeel van een peloton van inmiddels 667 schatten van mensen, die zo vriendelijk waren om wat geld te doneren aan 3 dolende zielen met een podcast. Bent u ook een schat van een mens of een dolende ziel? Weet dan dat het makkelijker dolen is in een peloton. Dat scheelt toch al gauw 1% of 30% aan dolvoordeel. En dat het in ons peloton Movistar blauw ziet van andere schatten van mensen met wie het prima virtueel knuffelen is. Ofwel, geef ons geld.
Paas, doekoe.
Dat kan. Op vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn, alwaar je kunt klikken op Word Vriend. En over Vriend van de Show gesproken, daar vind je ook de vraag die misschien wel jouw zwarte gat gaat bepalen in de komende winter. Want we hebben daar de vraag gesteld, we zijn onze specials aan het plannen. Of in ieder geval over aan het nadenken met wie willen we eigenlijk praten langer deze winter. En de vraag is, wie zou jij nou eens graag wat langer horen deze winter? Welke ploegleider of renner zou je graag in een special willen zien van de Rode Lantaarn? Wat betekent dat je er wel 1,5 uur naar moet luisteren? Ja. Dus denk even goed na over met wie je die tijd zou willen spenderen. En geef vooral je suggesties door op Vriend van de Show.
Ja, zo is het. Waar waren we gebleven?
De Rode Lantaarn wordt mede verder mogelijk.
Ja, dat wilde ik zeggen.
Ja.
Wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media, Net is Koers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten en in het bijzonder Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Daarover gesproken, Willem. Wij snakken naar nieuws uit Made.
Ja, we hadden natuurlijk de nierstenen in de Aak Fly.
Ja, zo, wat een verhaal was dat.
Veel herkenning. Oh, naar aanleiding van mijn ontboezeming dat ik ook nierstenen had.
Dat er toch opvallend veel dikke oude mannen luisteren naar mijn podcast. Ja, dat, ja, schokkend.
Ja, Ja, ik vond het leuk. Ik vond gedeelde smart, halve smart, zeg ik altijd. Verder, deze week bleef het rustig in Maden. Maar er was wel goed nieuws van het Victor Kampenaerts front. Victor is natuurlijk aan het zoeken naar een nieuwe ploeg. En dat lukt nog niet heel erg. Hij was een beetje depri, Victor Kampenaerts. Want hij maakt zich toch een beetje zorgen of hij nog wel een ploeg vindt voor volgend seizoen.
Nou, dat zal toch wel.
Ik denk het ook. Hij vindt zelf dat hij thuis hoort in de World Tour. Dat vinden wij ook. Ja. Dat heeft hij bewezen in Italië. Heeft geprobeerd om bij Alpecin Phoenix aan te haken. Maar daar was geen plaats meer. Alleen voor Xandro Murisse hadden ze nog een plek.
Oh, dat is wel een goede aankoop.
Dat is absoluut een goede aankoop.
Dat is een goede.
Maar hij zei met zijn manager Jeff van den Bos zoeken ze verder. En als we geen oplossing vinden, kan ik misschien een carrière als brandweerman beginnen. Die job heeft me altijd gefascineerd. Lang geleden ben ik in Antwerpen al eens naar een open deurdag geweest.
Wat vet.
Leuk, hè?
Dat zou wel een heel mooie samenkomst van allerlei rare
perverse hobby's.
Ja. Nee, rare verhaallijnen van de Roland Tarn zijn.
Zeker.
En dat hij dan de verrassingskoers gaat organiseren, waarbij die mensen nat spuit met een brandweerslag.
De Rode Lantaarn is een soort bizarre roman waarin het laatste hoofdstuk alles toch alsnog samenkomt.
Open deurendag, dat woord ken ik eigenlijk
niet. Ik ook niet. Lijkt me heel erg Vlaams. Maar met Victor weet je nooit. Misschien heeft hij het wel zelf verzonnen.
Open deurendag. Klinkt een beetje als de fanclubdag voor Jonne Schries.
Zeker. Waarvoor ik nog iemand zoek voor een snuffelstage. Dus kom gezellig langs. Jonny Surprise trouwens.
Jonny Surprise.
Jonny Surprise.
Ja. Wil je reageren op deze Rode Lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl. En we vinden het super leuk als je eens een review achter wilt laten op iTunes. Omdat we ze zelf leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen de show te vinden. Jonne, hebben we er nog eentje?
Ja, en wel een heel vette. Eindelijk is het ons gelukt. Do heeft nu toch eindelijk echt op vru een recensie achtergelaten. Dat is toch echt schitterend.
Ja, behalve dat dit het onderwerp was. Do.
Oh, dat is wel...
De eigenlijke recensie was van Jantien Niemeyer.
Oh, dat is wel jammer. Ja, ja. Ik ken Jantien verder
tenzij
niet.
Tenzij het een artiestennaam is, Do.
Ja, dat Do eigenlijk Jantien is. Ja, of andersom natuurlijk. Nou ja, goed, ik ken Jantien verder niet, maar Do had ik echt wel... Do, als je het hoort, schrijf even een reviewtje. Zou ik
hoe moeilijk
kan
het zijn, joh? Kom op.
Hè? Maar schreef wel 5 sterren. Ik was een matige wielrenkijker 3 weken per jaar in juli, tot mijn vriendin Tess deze podcast aanraadde. Afgelopen winter alles geluisterd wat er te luisteren viel. Zelfs in hindsight de aflevering over een zeiknat WK, dat ik niet eens gezien had. Met veel nieuwe kennis en zin zat ik klaar in maart voor het nieuwe koersseizoen. Enfin, dat liet wat op zich wachten. Maar dankzij de Roland Taan loopt mijn nieuwe hobby sinds augustus enorm uit de klauwen. Zelfs de saaiste vlakke rit of de obscuurste ronde zit ik te kijken. En na de spectaculaire etappes is het echt de uren aftellen, tot ik kan luisteren wat mijn 3 nieuwe vrienden erover te vertellen hebben. Heerlijk, mannen. Jullie, oké, en de helden op de fiets helpen me door de lockdowns heen.
Dankjewel, Jantien.
Dankjewel, Do. Echt te gek. I'm in heaven, zou ik bijna willen zeggen.
Ja, dat waarderen we zeer. Ja. Jongens, wij zijn er zondag weer na de etappe naar de Angliru. Dus à bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Dat was op zijn Spaans.
À bientôt. Nee,
adieu.
Adieu.
In the south of France, sit right next to you. In de discotheek staan en dacht, hé, hey, waar kom jij nu weer vandaan? En ze zei, kom bij mij. Ik keek eraan en ik was meteen van slag. Ze was zo lekker en ik wist niet wat ik zag. Kom jij maar hier, jij lekker dier. Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, 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 lekker. Maar als ik langer blijf, word ik steeds gekker. Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, 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 lekker. Maar wat je met me doet, voelt voor mij zo goed. En ik kijk haar in de ogen echt waar. Het is niet te geloven, ja, ze speelde met haar haar. Je ziet er lekker uit. Kom, we gaan er tussenuit. Met haar lange mooie haren kon ik mij niet meer bedaren. Ze danst alleen met mij. En weet je wat ik zei? Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, 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 lekker. Maar als het langer blijft, word ik steeds gekker.
Want je bent zo lekker, 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 lekker. Ja, je bent zo lekker, 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 lekker. Maar wat je met me doet, voelt voor mij zo goed.
Beter.
Okay. Ja, ik doe dit ook maar voor het eerst.
Ja.
Het is allemaal heel spannend.
Ik ga morgen wel even die microfoon goed vastschroeven. Dat is irritant. Je kan in ieder geval deze goed vast. Deze.
Wat?
Dit ringetje.
Oh, dit komt voor, je moet hier ook niet allemaal van die amateurpodcast laten opnemen.
Meer zat je net geen zak. Oké, de rode lantaarn. De grote nabeschouwing.
Ze mollen mijn studio. Zo kan ik er niet werken.
Luister nu naar De Mondkapjesmiljonairs, een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.